Naar 2 Samuel gaan wij weer, waar wij inmiddels terecht waren gekomen in hoofdstuk 9. Een tussengeschoven hoofdstuk, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel dat niet al te letterlijk, maar ik bedoel dat wel vanwege de onderbreking in de normale voortgang van het verhaal. En ik heb geprobeerd u ook te laten zien dat het in de praktijk toch niet de onderbreking is van het verhaal, omdat we van doen hebben met profetisch karakter van hetzelfde schriftgedeelte, waarin wij terecht zijn bij de positie van David als type van Christus, aan wie alle dingen in hemel en op aarde onderworpen zijn. Want dat is reeds zo. Ook dat is, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat is ook omstreden natuurlijk. Het hangt er vanaf welk schriftgedeelte wij lezen. Als we Efeze 1 lezen, het laatste deel, dan lezen wij: God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is enzovoort. Die heb je toch, hè? Ja. Ja. Tekst uit je hoofdkerk is niet verkeerd. Maar of het helemaal correct was, weet ik niet. Maar dat is ongeveer wat er staat. Maar lees men Psalm 2. Nee, Psalm 110. Lees men Psalm 110. Dan lees men: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En al gauw luidt de verklaring dat dat dus in de toekomst alsnog moet gebeuren. Berust op een wat ongelukkige vertaling, maar soms denk ik dat de ongelukkige vertaling berust op het misverstand. Ongelukkig misverstand. Je weet nooit wat het eerste was. Want vertalingen, ik weet niet, heb je wel eens wat moeten vertalen? Dan word je wel geacht goed te begrijpen wat er in die grondtaal staat. En dat is soms niet helemaal duidelijk. Of het is jou niet duidelijk, maar je moet het wel vertalen. En moet het dan zijn totdat of op dat? Ja, blijft enigszins problematisch. Maar dan heet het weer: nee, pas in de toekomst zullen alle dingen aan zijn voeten onderworpen worden. Toch zegt de Bijbel dat dat al lang gebeurd is. Alleen dat het een en ander toch wacht op de praktische uitwerking daarvan. Want of de machthebber van zijn macht gebruik maakt, is nog maar de vraag. En dat is niet de vraag. De machthebber is de Heer Jezus Christus, en die maakt gebruik van zijn macht zodanig dat hij uit de volkeren der aarde zich zijn gemeente van eerstgeborenen verzamelt. En die volkeren zelf vooralsnog laat voor wat het was. En dat blijft zo tot in de dagen van de wederkomst aan toe. En in die tussentijd verzamelt zij zich een gemeente waarbij de vraag is: heeft God zijn volk verstoten? En ik neem een aanloop, hè. Heeft God zijn, ik kom overal voorbij. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, ja, het antwoord is dat zij verre. Maar daarna moet er toch een uitgebreide toelichting komen, omdat het toch niet zo'n voor de hand liggend antwoord was. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Toch is er sprake van de verharding van een deel van Israël in hetzelfde hoofdstuk. Dat is namelijk Romeinen 11. En dat verharde deel, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, dat verharde deel heet Juda als volk. Dat is weliswaar verhard geworden. Het andere deel niet. Dat heette altijd al Israël, maar is de naam onderweg nogal kwijtgeraakt. Dat is nou verder mijn onderwerp, even niet. Maar wat wel het onderwerp is, hier in 2 Samuel 9, is dat het Joodse volk op een of andere wijze afhankelijk is van en staat onder bescherming van David. Dat is, David is een type van Christus, dus ik moet heel voorzichtig zijn hoe ik het formuleer. En dat maakt het zo lastig om erover te spreken. Want die Mephibozet is eigenlijk een beeld van een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Dat aanzit aan de tafel des Heren. Want zo is dat met betrekking tot Joden die tot geloof komen. Zij zitten aan de tafel des Heren. U en ik ook. Wij als heidenen overigens ook. Maar dat was het punt niet. Het punt was dat er vijandschap was tussen de Joden en de Heer Jezus Christus. Het waren de Joden, zei hij zelf tegen Pilatus. Het waren de Joden die hem aan Pilatus en daarmee aan de Romeinen hebben overgeleverd om gekruist te worden. En hij neemt grote afstand van de titel koning der Joden. Je kan niet zeggen dat hij Pilatus uitlachte, maar toch. De vraag van Pilatus, zijt gij der koning der Joden, die werd door de Heer Jezus nogal laconiek afgewezen. Hoezo van de Joden? Ja, dan zouden ze mij niet aan u hebben overgeleverd. Ja. En er kwam nog bij, heb je dat uit een boekje of heb je dat zelf bedacht? Of hoe dat maar precies staat. Hoe kom je op het idee? Het lijkt op geen manier zo te zijn. Hoe kom je op het idee? Hij is niet koning der Joden. Sterker nog, hij had van tevoren gezegd dat de zaligheid of het koninkrijk of wat het maar was, bovendien van het Joodse volk zou worden weggenomen. Voor zover er dus een koninkrijk zou zijn, was het dan toch niet van de Joden. En logischerwijs dan ook niet openbaar, want dat is dan de conclusie die getrokken moet worden. Maar Mephibozet is de, als zoon van Jonathan, een uitbeelding van de gelovige overblijfsel uit Juda, uit het Joodse volk. Dat was Jonathan namelijk ook al. Niettemin, Jonathan bleef toch maar vasthouden aan zijn eigen Joodse tradities, zijn Joodse achtergrond, om zo te zeggen, want ik praat nu overdrachtelijk uiteraard, want hij ging toch niet met David mee. Hij bleef toch bij zijn vader en streed aan de kant van zijn vader en wat het maar was. En zo, dat vind je onder, vond men onder de Joden ook, en dat vind je tot vandaag onder de Joden ook. Maar Jonathan is met zijn vader omgekomen. Bleef er dan niks van over. Ja, een zoon, maar kreupel aan allebei de voeten. Dat wil zeggen, die kon geen kant meer op. Om zo te zeggen, was zwaar gehandicapt. Hoe moet je zoiets zeggen? Maar hij was nog ergens. Ze moesten hem wel verhalen. Hij was trouwens in, waar vonden ze hem ook alweer? Ze vonden hem in Te Lodebar, vers 4. Na mijn beste weten ligt dat bij Mahanaim. En ligt dat dus in tegenwoordige Jordanië. Het ligt in de, daar waar de Isboset, de zoon van Saul, officieel nog koning was over Israël na de dood van Saul. Gedurende korte tijd. Mahanaim, daar moesten ze hem vandaan halen. Die naam staat er niet bij, maar zoek het maar op de kaart. Lo de bar is trouwens makkelijk te vertalen, want lo is niet en de bar, dat is het woord. Dus je hebt er wat weinig woord, om zo te zeggen. Het woord houdt daarop, lo de bar. Maar de naam lo de bar kun je rustig beschouwen als een verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling, waarin er inderdaad geen woord komt meer van God, waarin God zwijgt. Dat is onze tegenwoordige bedeling van het zwijgen van God, zoals ik dat dan maar gemakshalve noem. Maar niettemin, daar wordt hij gevonden en hij wordt met deze begrippen geassocieerd. Dat wil zeggen dat die namen genoemd worden. Eveneens wordt genoemd de naam van Machir. Ik heb je vorige keer gezegd, dat is Machir. Via Machir kom je terecht bij Manasse. Want Machir is de zoon van Manasse. En Manasse is de oudste zoon van Jozef. Dus je komt toch bij het huis van Jozef terecht. En daarmee bij de belangrijkste de twee stammen van Israël. Twee die tot de 10 gerekend worden overigens. Maar die namen bij elkaar zijn stuk voor stuk verwijzingen naar onze tegenwoordige bedeling. Wie die Amiel was, dat weten wij niet. Die kennen wij niet. Ik ben even aan het kijken, want die naam komt andersom ook voor volgens mij. Oh ja, dat doet er nou ook zo niet zoveel toe. Maar het gaat er maar om dat die termen ons verwijzen naar de diverse aspecten van onze tegenwoordige bedeling. Dat is waar het me om gaat. En dat is ook de plaats van dit hoofdstuk. Zomaar tussen hier hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 over de krijgsverrichtingen van David en over de oprichting, het tot stand komen in de praktijk van zijn koninkrijk. De dingen worden aan hem onderworpen. Het is echter nog niet voltooid, dat verhaal. Dat komt pas in hoofdstuk 10. Met dan weer een intermezzo overigens, want dan krijgen we de geschiedenis van David en Bathsheba.
Nummer 13 vers 12, dus daar wordt Amiel genoemd. Van stam van Dan.
Ja, dat klopt, maar dat is iemand anders.
Dat is een van de 12
verspieders. Dus daar, dat is, daar zit je een paar honderd jaar.
Nee, dat staat er bij mij bij.
Ja, tussen 600 zit je ernaast. Ja, nee, dat is zo. Maar deze Amiel kennen we niet. Hij kan ook nog de vader van Bathsheba zijn trouwens uit hoofdstuk 11. Maar dan heet hij... Dan wordt de naam andersom gezegd.
Eliam.
Eliam, ja, die zocht ik, Eliam. Maar Eliam is hetzelfde als Amiel. Volk van God of Gods volk. Dat is hetzelfde. Bij Eliam heb je eerst El en dan Am, God en volk. En bij Amiel heb je eerst volk. Dus dat zou nog dezelfde figuur kunnen zijn. Maar dat weten we niet. Gewoonlijk zeggen we dan, maar dat mag je, als je de Bijbel open hebt, mag je dat geloof ik niet zeggen. Maar anders zeggen we, er zijn meer hondjes die fikken eten. Dus ja, je weet het niet. En als ze iets groter zijn, bello. Ja. Maar het gaat er maar om, die namen, die wie het precies zijn, dat verschijnsel komt vaker in de Bijbel voor. Je kent die figuren niet, maar die namen worden genoemd. En de bedoeling is denk ik alleen maar dat je bij die namen gaat zoeken van wie zou het kunnen zijn, komt het vaker voor, in welk verband, enzovoort. Het is genoeg. De associatie, de begrippen die erachter steken. Die Jozef uit Matthäus 1, nee, dat is niet dezelfde als uit Genesis, nee. Maar toch. En die Jozef van Arimathea, enige tientallen jaren later, nee, dat is niet dezelfde. Maar toch. Ja. Nou ja.
Er zijn altijd toch
grappig wordt het als je dan leest op die steen. Dat komt ervan. Op die steen in Glastonbury. Jozef Maria. En die Maria, die kennen we, maar wie is die Jozef? En hoe dan ook, bedoeld is, voor zover wij weten, die van Arimathea. Omdat het een historisch achtergrond heeft daar. Maar ja, normaal als tegen kerst loopt en je leest Jozef en Maria, dan heb je toch een andere Jozef voor. Maar als ik zeg Glastonbury en ik zeg dan Jozef, ja, dat is die van Arimathea natuurlijk. Ja, wat moet die Maria daar? Och, voor zover wij weten is ze daar begraven, man. Ja. Toma. Maar die me weer tezijde. Waar het om gaat is dat deze Mephibosheth geassocieerd wordt met de 10 stammen. Dat het gelovig overblijfsel uit Juda gevonden wordt bij, dan praat ik overdrachtelijk profetisch, hè? Dat het gelovige overblijfsel uit de 2 stammen van Israël, want dat is Mephibosheth, daar staat hij voor, gevonden wordt in Lodebar bij Machir, Amiel en wat het maar was, en daarmee bij de 10 stammen van Israël, daar vind je hem terug. En in het vervolg van het verhaal, want vanaf hier wordt dat geregeld, zit hij aan de des konings tafel. Dat betekent dat hij in het, onder het genot gesteld wordt van de zegeningen van de Messias. Is dat bijzonder? Ja, dat is bijzonder omdat nou juist deze dingen van het Joodse volk als zodanig waren weggenomen. Dat is het oude verhaal, ook uit de kerkgeschiedenis. Kan een Jood zalig worden? Zo ja, waarom niet? Ja, ik doe er maar laconiek over, want ja, het wordt altijd komisch. Hè? Je hebt een tijd gehad dat de meerderheid van het christendom vond dat je aan de Joden het evangelie moest prediken. Dat was in Bijbelse tijd. Paulus ging overal eerst naar de synagogen, naar de Joden, waar ook, maar niet meer kwam. En er is een tijd geweest dat men zei, nee, je moet het evangelie niet prediken aan de Joden. Toch? En dan een andere keer moesten ze weer verplicht tot het christendom overgaan, vooral in Spanje. Dat heeft niet gewerkt, maar vooruit maar weer. En in Nijkerk weten ze het nu nog niet. Moet je het evangelie prediken? Hoezo? Kunnen ze dan behouden worden? Ja, je moet ze niet het evangelie prediken, maar ze kunnen wel behouden worden. Of zoiets. Weet je veel. En daarna kunnen ze wel behouden worden, maar dan zijn ze toch weer een aparte categorie. Dan heten ze Messiaanse Joden of zoiets. Of Messias beleidende Joden. Ik heb daar geen enkel goed woord voor over. En ik blijf dat volhouden. Ik heb daar geen enkel goed woord voor over. Zulke mensen heten christenen. En als ze dat leuk vinden, ik ben er trots op om een christen genoemd te worden. En wat ik daarvoor was, ja, dat ben ik vergeten. Dat, doe maar. Dat doet er toch niet meer toe? In principe niet. Nou, en zo is het maar net. Nou goed. Maar deze Mephibosheth geeft daar uitdrukking aan. Zit aan een koningstafel. Later staat ter discussie nog, hoofdstukken verderop, staat nog ter discussie of hij nou wel of niet vijandig stond tegenover David. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar geen antwoord op heb gekregen. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is iemand anders die dat zegt. Dat is die Ziba die dat dan zegt, dat zijn baas, Mephibosheth, ook vijandig was tegenover David. Maar als die geschiedenis voorbij is, dan is het Mephibosheth die bezweerde zich, dat is niet zo. Dat was niet zo. En we weten nu nog niet hoe het werkelijk was, tenminste ik niet, ik weet het echt niet. heeft die Ziba de zaak belogen of niet? En ik denk eigenlijk achteraf, maar ja, dat is dan mijn conclusie, want ik zou graag willen weten of het nou waar was of niet. Maar ik weet het niet, ik kan het in de Bijbel niet vinden. Dus mijn voorlopige conclusie is dat die hele situatie de uitbeelding is van de situatie van vandaag. Zijn gelovigen naar de Joden Christus vijandig of niet? Waarom zijn er dan die zijn naam niet eens willen noemen? Nee, omdat ze niet met hem geassocieerd willen worden. Nee, hij heet Yeshua. Nou, denk het niet hoor, hij heet Jezus. Wij weten niet beter dan hij heet Jezus. Och, Jezus, maar weet ik veel hoe die Grieken het uitspraken, maar het is Grieks. Hij kreeg een Griekse naam. Je kunt u wel zeggen, nee, hij was een Jood, hij kreeg een Hebreeuwse naam. Maar ik ken Joden ook vandaag die geen Hebreeuwse naam dragen hoor. Hoezo? Het is Grieks. Zo is het tot ons gekomen, gij zult zijn naam heten Jezus en niet gij zult zijn naam heten Yeshua. En Petrus heette Petrus en niet Sela. Desnoods heette die Kefas in het Aramees. Maar hij heet Petrus. Begrijp u wel? Het Nieuwe Testament is Grieks. En ik weet het zeker, want dat staat in Jesaja 28. Ik zal door een andere taal, door belachelijke lippen tot dit volk spreken. En dat is het Grieks van het Nieuwe Testament. Dus hij heet Jezus. En God heet Jehovah. Oké, ik accepteer dat ik het verkeerd uitspreek. Maar ja, ik zal een zwaar Almeers accent hebben. Maar goed, daar kan ik ook niks aan doen. Dat weet ik niet, maar we spreken gewoon die naam uit. Die staat nadrukkelijk in de Bijbel en we doen ons best om uit te spreken. En niet zeggen, die spreken we niet uit, want we willen met die God of met die Heer niks te maken hebben. Jawel, al wie die naam aanroept, enzovoorts. Zo is dat. En al het andere is gedoe waarbij het probleem omzeild wordt. En het probleem is dat men in bepaalde kring die naam van Jezus niet horen wil. En als je kolen en geiten wil sparen, moet je dat maar doen. Maar dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is niet anders dan zijn naam verlogen hoor. Hij heet zo. Want als je dat niet wil zeggen, ben je toch zijn naam aan het verloochenen in de meest letterlijke, meest voor de hand liggende betekenis van de term. Toch? Dus ik heb het daar niet op, nee. Je bent een christen of je bent het niet. En je bent niet een Messias beleidende Fries of zoiets. Bovendien, Messias beleidend. De vraag was, wie is de Messias? Toch? Nou ja, Jezus, de Christus in het Grieks. En los daarvan hebben ze u nooit verteld dat voor zover wij weten, de Joden ook in de dagen van de Heer Jezus geen Hebreeuws spraken. Hooguit Aramees. Overgenomen, meegenomen uit de ballingschap van Babel, Aramees. En dat Hebreeuws de religieuze taal was voor in de synagoge, maar zeker niet de spreektaal. Hoezo Hebreeuws? Hebreeuws is pas tot spreektaal geworden in... Nou, enige tientallen jaren geleden. Nee, hier was ik helemaal niet op bedacht. Dus nou komt de naam zo gauw niet boven van de man die het bedacht heeft om het Hebreeuws te promoten tot omgangstaal in de nieuw te ontwikkelen Joodse staat onder de Zionisten. het zogeheten Ifrit, het tegenwoordige Hebreeuws dat men, voor zover men dat spreekt, in de staat Israël. Dat is nieuw. Dat was al een dode taal, feitelijk in de dagen van de Heer Jezus. Er werd niet gesproken. Nee, vinden de Joden niet fijn dat ik dat zeg, maar ja, daar ben ik niet voor ingehuurd natuurlijk. Om dingen te zeggen die ze fijn vinden, of om die dingen te zeggen die ze niet fijn vinden. Ik moet zeggen, de verlossing is in geen andere dan in de naam van de Heer Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven, staat in het Grieks. En u bent gewaarschuwd. De Heer zou door een andere taal tot dit volk spreken, dus het volk is gewaarschuwd. Denk erom dat je niet meewerkt aan de vervulling van die profetie die zegt, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Het is een hardnekkig volk, in welke taal het ook komt. In de tijd kwam het in de Bijbelse taal. Dat wil zeggen, met de Bijbel open en inderdaad in de synagoge in het Hebreeuws. Maar dat beliefde men toch niet? Nou ja. Maar die Mephibozet zit aan de tafel van David. Van de koning, om zo te zeggen. Maar daar zitten wij ook aan. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Het gaat om het bijzondere van die Mephibozet die wel degelijk daar aan die tafel zit. Geeft me trouwens de gelegenheid om toch nog even terug te grijpen op het laatste vers van hoofdstuk 18. Waar heel aan het eind staat. En, want dat woordje maar, dat zie ik geen enkele aanleiding toe. Hoofdstuk 8, vers 18. Hoofdstuk 8, vers 18. Laatste vers van hoofdstuk 8. Eindigt met maar het is natuurlijk gewoon en. En David's zonen waren prinsen. Nou, zal die vertaling niet helemaal verkeerd zijn. Maar het woord is Kohen. En dat vertalen we normaal gesproken met priester. Al moet ik u zeggen dat Samson Hirsch van dat woord Kohen zegt, het betekent to serve as a leader. Dat wil zeggen dienst doen als leider. Het is geraffineerd, geformuleerd, mooi geformuleerd. Maar ja, dienst doen als leider. Ten slotte, de meeste officieren in het leger doen dienst als leider. Dat begrijpt u, dat kan. Dus het kan van alles zijn. En dat hij dat zo zegt is natuurlijk omdat David's zonen geen priesters waren in de gewone betekenis van het woord. Dat kan niet, want dan hadden ze van Aaron moeten afstammen. En dat is dus uitdrukkelijk niet het geval. Dus je moet het woord wat ruimer nemen. En tot mijn verrassing heb ik van de week geconstateerd dat diezelfde Samson hier als eerste verwijzing voor de betekenis van dit woord, to serve as a leader, verwijst notabene naar Genesis 14, naar Melchizedek. Zodat ik het vermoeden heb dat hij dus dat priesterschap van Melchizedek omzeilt en zegt, ja, hij diende als leider. Dan ben je van een begrip priester, in de religieuze zin, ben je daar af. Maar ja, dan, ik zou niet weten hoe ik moet achterhalen wat hij dan vindt van Psalm 110, vers 3. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, het interesseert me eigenlijk ook niet wat ze er verder van vinden. Het gaat mij alleen maar om de taal. Maar je vindt het woord priester ook gebruikt voor de levieten. Hoewel je dat gemakkelijk kunt wegredeneren door te zeggen, ja, maar dat gaat alleen over de priesters binnen Levi. Dat is dus alleen het huis van Aaron. Dat zou kunnen. Niettemin heb ook ik de indruk dat de term gebruikt wordt En je vond daar een verwijzing van, dat zal wel weer niet, van bij me heb. Nee. Maar het idee is dus dat dat woord Kohen ook gebruikt kan worden buiten het priesterschap in de religieuze toepassing van de term. Dat zou kunnen en dat lijkt mij hier ook het geval te zijn, want hier wordt het gebruikt voor de zonen van David. De vraag blijft dan echter waarom die term hier gebruikt wordt, omdat het alleen maar tot verwarring kan leiden, lijkt mij. Want er zijn andere woorden voor prinsen en vorsten enzovoorts. Dus ja, waarom dan deze? En dan denk ik dat het hier gaat speciaal om de profetische betekenis dan, de profetische toepassing van de term. Want dit vers, die zin, kan je natuurlijk ook beschouwen als de introductie van het volgende hoofdstuk. U weet, hoofdstukindeling is mooi, dat is handig, dat is, ja. Maar je moet je er vooral niet al te veel van aantrekken. Dus dan lees je: er was Benaja, de zoon van Jojada, met de Kreti en de Pleti. En David's zonen waren Kohanim. En David zei: is er nog iemand die. Want het begint met N. Dat is een voegwoord. Dat betekent dus dat je 9 vers 1 moet lezen. Bij voorkeur in één adem. Achter 8 vers 18. Toch? In één keer door. David's zonen waren Kohanim. Wat het maar is dan, priesters, dient als leiders van het volk, prima. En dan gaat het over David, is er nog iemand anders die aan mijn tafel moet eten, behalve mijn zonen? Ik roep maar wat. Wie komt er nog meer in aanmerking? Enzovoort. En hoe dan ook, maar nou komt het moeilijk, hè? Hoe dan ook. Wij hebben in onze bedeling wel degelijk van doen met zonen van David. En ik bedoel het overdrachtelijk, maar ik bedoel het ook wis en waarachtig, letterlijk. Ik heb hier 2 Samuel 7 nog voor. Dat is nog hetzelfde. Oh, hetzelfde. Bladzijde nog, hè? Ik heb hier nog 2 Samuel 7 zelfs voor me liggen. Dus ja, daar hebben we toch uitgebreid stilgestaan bij het idee dat David de eerste is van een dynastie die uit hem zou voortkomen. En bij de gedachte dat er altijd van zijn zaad, ik zeg altijd minstens 1, maar ik bedoel niet maar 1, hè. Hoewel ik dat wel altijd zeg, minstens 1. Maar dan moet er minstens 1 altijd zijn uit het zaad van David, die koning is over minstens een deel. Dat is minimalistisch wat ik nu allemaal doe, maar ja, om het maar bescheiden te houden. Minstens 1 uit het huis van David, die koning is over minstens een deel van Israël. Dan moet er eens een koning zijn met de achternaam David. Ik bedoel, uit het huis van David. Logischerwijze is dat dan meteen het oudste, de oudste koninklijke dynastie ter wereld. Welke dat is, ga ik dan maar toch maar weer niet noemen. Want ja, ik stel me dan maar toch weer terughoudend op. Maar ja. Maar als er van staat David's zonen waren prinsen, dan suggereert dat toch. Als je nou helemaal van niks weet, ze waren koningin. Dan suggereert het toch op zijn minst dat afstammelingen van David verantwoordelijk zijn voor of zich verantwoordelijk achten of weten. Of zich als verantwoordelijk beschouwen voor de religie voor de godsdienst? Of positiever, voor de dienst aan God? Zo van, dan zijn ze defender of the faith. Zo heet dat. Nee, niet hoofd van de kerk. Sorry, niet hoofd van de kerk. Ik weet niet waarom ik dat blijf zeggen, maar dat is niet juist. Ik zag van de week nog het staatsbezoek, opname van het staatsbezoek van onze koning in Brittannië. En dan zaten ze keurig aan de tafel, allemaal. En dus, heb je die man gezien met die paarse jurk aan? Ja, dat was het hoofd van de Anglicaanse kerk. De aartsbisschop van Canterbury. Van Kantelberg heette dat vroeger gewoon in Nederlands. Maar ja. De aartsbisschop, dat is het hoofd van de kerk. Waar de koning, dan wel de koningin in dit geval, is defender of the faith. De vertegenwoordiger, de kampioen eigenlijk, zoiets. Dat is echt de betekenis van het woord kampioen eigenlijk. De grote verdediger van de vechter, voorvechter van het geloof. De faith. Hoe heet het? Ik heb het laatst ook in Latijn gelezen, ik ben het weer kwijt. Nou ja, zoiets. Fides, maar ik bedoel inderdaad van het geloof. Niet van de religie, maar van het geloof. Uitdrukkelijk. De woordkeuze is ook correct. Zie, en als hier staat, zonen van David waren koning, komt dit er het dichtst bij. Verdedigers van het geloof, nou ja, van de dienst aan God, van de fides, geloof, trouw, van de trouw aan God. Waarom niet? David was een profeet. Dus het ligt voor de hand. En een stapje verder betekent het dus, als je het hele verhaal dus profetisch toepast, betekent het dus dat het christendom als zodanig, en zeker de gelovigen uit de Joden, staan onder de bescherming van het huis van David. Van de zonen van David tot in onze dagen. En ik moet u zeggen dat dat wel degelijk los van dit schriftgedeelte. Want daar weet toch niemand dit hoor. Dat dit die betekenis heeft. Nou ja, een enkeling misschien. De kans bestaat, maar dat is niet algemeen bekend. In elk geval. Maar dit is wel de taakopvatting tot in onze dagen, nog net vrees ik, maar doe maar. Het is wel de taakopvatting in elk geval van het Britse koningshuis. En eerlijk gezegd, helemaal los daarvan, ga ik hier weer wat lelijke dingen zeggen. Het was ook de taakopvatting overigens van het Rooms-Katholieke Huis van Habsburg. Waaronder Philips, de tweede, wel te verstaan, niet die van de gloeilampen. Zo'n licht was hij nou ook weer niet. Philips de tweede, dat is de koning van Spanje, die hebben wij altijd geëerd. Maar dat was heel lang geleden dat we die geëerd hebben, ook toen het lied geschreven werd trouwens. Maar dat even terzijde, want die Philips II dacht dat het zijn goddelijke roeping was om de Rooms-Katholieke Kerk te beschermen in de wereld en alles wat er tegen stond te bestrijden. Hebben u dat nog? Jawel. En hier in Nederland was men het eerste om daartegen in opstand te komen. Dus historisch juist. Nederland bestond nog niet, maar hier in de Nederlanden kwam men algemeen, nou ja, niet iedereen, maar kwam men algemeen in opstand tegen dat gezag van die machten die overal gesteld zijn, maar in het bijzonder ook tegen die van de kerk. Want het heeft de wereld veranderd en Nederland liep daarin voorop. Daar is Nederland uit geboren. Gek genoeg, het was het eerste dat zich verzette revolutionair, dus tegen de koning die geacht werd op op goddelijk gezag bij Divine Right te heersen over het volk, merkwaardige wijze. En toen even later overal in de wereld, ook in Europa, de koningen werden afgeschaft, werd Nederland alsnog een koninkrijk, als laatste. We zullen het ook wat langs blijven, denk ik, maar dat even terzijde. Die moet er weer uit, maar zoiets. Het kan raar lopen, denk ik wel eens. Maar het neemt niet weg dat het christendom als zodanig historisch wel degelijk onder de bescherming heeft gestaan van de afstammelingen van het huis van David. Hetgeen je toch niet gelooft als je niet gelooft dat David afstammelingen heeft tot vandaag, die bovendien nog de koninklijke waardigheid bezitten. Dus ja, dat maakt het voor mij wat lastig te bespreken, want het hangt van een boel factoren af die in het christendom nou eenmaal niet algemeen bekend zijn. Maar het is wel zo. En de positie van de Joden daarin is altijd moeizaam geweest. Stonden de Joden nou vijandig of niet? En ook de gelovigen uit de Joden, staan die vijandig? Zo ja, waar tegen dan? Ik bedoel, het is een ingewikkelde situatie. Ik heb me daar wel eens in verdiept. Er zijn ook een boek over geschreven. En dan ben je op bladzijde 300 zoveel. En halverwege het boek dus. En dan vraag je je af, waar gaat het eigenlijk over? En dan hou ik maar weer mee op. Dan denk ik, nou ja, hier heb ik niks aan. Die lui die vertellen maar wat, dan roepen een boel feiten, maar wat moet je er allemaal mee? Het enige wat je eruit leert is dat dat wisselend is en het hangt van omstandigheden af en van personen en van een heleboel dingen meer, behalve de godsdienst. Dus ja, ik weet het dan ook niet. Maar dat het moeizaam is, ja. En dat is ook mijn persoonlijke beleving daarvan. Want ik heb ook wel eens van doen gehad met gelovigen uit de Joden. Nou, dat is niet lekker hoor. Zo, eigenlijk, mijn ervaring is, ze zouden je het liefst het recht van spreken ontzeggen. Want er komt hun toe. Zijn ze nu echt Jood geworden? Heet dat? Zijn ze nu echt Jood geworden? Achteraf denk ik, ja, dat blijkt wel. Maar, dan heb ik weer wat lelijks gezegd, maar ja, wat moet je dan? Prima. En daarna denk ik ga die brochure van mijn vader opnieuw uitgeven. Ik ben geen Jodenhater. Dat is zijn tweede brochure die hij ooit uitbracht. 1960 nog. Ja. Ik ben het er 100% mee eens. Ik ben geen Jodenhater. Ik vind dat je het evangelie moet brengen. En ik ben blij met iedereen die tot geloof komt. Zeker. Vooral als de Jood is. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat meen ik allemaal van ganser harte. Maar kom zeg. Je komt tot de Heer. En daar kom je als zondaar, daar heb je helemaal niks in te brengen. Wie je ook bent. De afstamming speelt daarin geen rol van enige betekenis. Daarna kan het natuurlijk zijn dat je Heer je een bepaalde positie wijst op grond van wat je kunt. En op grond van wat je mee of tegen hebt naar het vlees. Dat zou kunnen. Maar de Bijbel geeft daar geen regels voor. En geen garanties, geen aanwijzingen, niks. Dus ik moet het daarbij laten. Nou ja. Maar Mephibozet, kreupelen wel, zit aan de tafel van David. Hij is volledig van David afhankelijk. En heeft aan die tafel geen vooraanstaande positie. Sterker nog. Hij wordt daar gehaald, natuurlijk omdat hij een zoon van Jonathan is. En ondanks zijn tekortkomingen. Want het is natuurlijk toch met een fout gelopen en dat draagt hij zijn leven lang met zich mee. En hoe goed het met hem komt, ja, uit de geschiedenis is het hier niet op te maken. Verder moet ik u zeggen dat los van de geschiedenis, de positie van het Joodse volk, ja. Het blijft moeilijk om erover te spreken, over te schrijven al helemaal, heb ik gemerkt. Maar de positie van het Joodse volk wordt dikwijls, nee, hij wordt natuurlijk dikwijls onderschat. Ja, als je van de Calvinistische, misschien als je van de Rooms-Katholieke kant komt. Nee, niet de Katholieke, de Roomse. Als je van de Roomse kant komt, of je komt van de Protestantse kant in het algemeen, de Calvinistische of de Lutherse. Ja, dan liggen die dingen moeilijk. Daar heeft men in het algemeen de gedachte vereeuwigd. Dat wil zeggen ook zwart op wit in de kerkleer opgenomen. Dat het Joodse volk aan de kant gezet is en dat het een goddeloos volk is en dat het niet deugt en dat enzovoorts. En dat het geen toekomst heeft omdat er geen profetieën over zijn die nog vervuld moeten worden die spreken over zegeningen voor het Joodse volk. Kan ik rustig zeggen, want men gelooft sowieso trouwens niet in een duizendjarig rijk of iets als een koninkrijk van Christus hier op aarde voor de jongste dag. Mocht. Dus ook niet voor een, gelooft men, in een bijzondere positie van het Joodse volk. Logischerwijze. Ja, en ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kom van een andere kant. Mijn familie was niet Rooms, mijn voorgeslacht. En Calvinistisch, nou, dan moet je wel ver terug. Toch wel. Een generatie of 4 eigenlijk. Dus dat is nogal ver terug. Maar waar ik vandaan kom, was het idee van het Joodse volk is Gods volk, Gods eigen volk, het uitverkoren volk en wat iets meer zijn. En helaas, want het spijt mij bijzonder, maar helaas moet ik zeggen dat dat net zo onjuist is. Want het is, let op de tegenwoordige tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd, het is niet het uitverkoren volk. Het is niet Gods volk. Sterker nog, het is het juist niet. Het is Noami. En voor zover een Ami bestaat, een volk van God, is het niet het Joodse volk. Sorry. Dat zal het zijn in de toekomst. Daarna zeggen, ja, dat bedoelen die lui ook allemaal als ze dat zeggen. Het is het uitverkoren volk. Maar ja, dat zeggen ze niet en dat schrijven ze ook niet. Meestal niet tenminste. Maar het zal een toekomst hebben. En ze zeggen, het is het uitverkoren volk, om daarna te zeggen, het is, want het, straks komt het koninkrijk en het, via het Joodse volk enzovoorts. Ja, dat is zo. Maar dat is niet nu. Dat komt in de toekomst. En voor vandaag, het is niet het uitverkoren volk, het heeft geen bevoorrechte positie. Integendeel, dat had het, althans tot in de dagen van de Heer Jezus. En daarna werd de zaligheid, het koninkrijk, of hoe het maar heet, van hen weggenomen. En in plaats van een bevoorrechte positie, kreeg het een benadeelde positie. En mijn vader, die dus luid adverteerde dat hij geen Jodenhater was, zei wel gewoon tegen mij, ik geloof aan tafel onder het eten of zo, zei hij, ja, als de, ik weet niet waar het was. Het kan ook in een bijbelstudie geweest zijn, nog steeds bij ons aan tafel thuis. Dat kan allemaal. Maar hij zei, ja, kijk, als er één ongelovig volk is in de wereld, dan is het het Joodse volk. Want als er aan één volk het evangelie gepredikt is, is het het Joodse volk. Van oudsher. Dus ja, ze dragen een grotere verantwoordelijkheid. En ze zijn dus meer ongelovig dan die volkeren die het nooit gehoord hebben. En dus ook nooit afgewezen hebben. Het is theorie dit. Maar toch. Het is hypothetisch. Dat blijft het ook. Want het punt blijft dat men het evangelie zou prediken. De Jood. En niet het Joodse volk. Eerst de Jood en ook de Griek. Niet het volk. Maar de leden daarvan. Het evangelie wordt vandaag gepredikt aan individuele mensen. Onder alle volken. Zodat men wel naar alle volken uitgaat. Maar de boodschap is voor het individu die geacht wordt persoonlijk een keuze te maken. En wie hij is, ja, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En zulke woorden staan er vele malen in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Er is geen onderscheid. Blijft allemaal hetzelfde. Hebben ze de wet? Zullen ze door de wet veroordeeld worden? Hebben ze geen wet, worden ze zonder de wet veroordeeld. Er is geen verschil. Ja. En niet degene die de wet hebben, maar degene die de wet doen. Worden zalig, heet dat. En dat kan niemand, dus het maakt geen verschil. Etcetera. Als het daarover gaat, is geen onderscheid. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar voor zover Mefiboset aan tafel zit bij David, is hij ondergeschikt, maar staat onder bescherming van en leeft bij de zegeningen. Toch, van David, hè? Dat is waar het om gaat. En dat geldt voor de gelovigen uit de Joden van vandaag, maar geldt voor alle gelovigen. Wij leven nog steeds onder de bescherming van David. En ik weet dat dat allemaal betrekkelijk is, maar ook historisch. Wij worden, het christendom wordt gepropageerd, wordt verdedigd, wordt in stand gehouden voor wat het waard is en voor zover het mogelijk is. In hoogste instantie door de vertegenwoordigers van het huis van David. Tot in onze dagen. En ik voel me niet geroepen om dat verder te demonstreren. En houd het anders maar bij het overdrachtelijke idee. Het is onder de bescherming van de Heer zelf. En die is uit David. Maar toch, daarmee heb je niet verklaard het meervoud van en de zonen van David waren Kohanim. Prinsen, maar er staat priesters. Want dat woord is het. En als het anders vertaald wordt, dat is echt uitzonderlijk. En als u mij vraagt, twijfelachtig. En dat priesters leiding geven in dienst. Ja, dat is duidelijk. Geef Heers gelijk, Samson Heers. Natuurlijk, dat is zo. Maar normaal gesproken is het de priesterlijke functie. Zie. En die functie zouden ze vandaag ook eigenlijk vervullen, was het idee. Nou, dat is wat hier gesymboliseerd wordt in de hiervolgende geschiedenis, waar we dus van doen hebben met een verborgen koninkrijk. Dan nog even helemaal aan het eind. Hij wordt goed verzorgd. Hij krijgt personeel aangesteld. Ziba, dat heb ik genoemd, denk ik. Ziba betekent trouwens zoveel als aangesteld. Dat is de man die de rentmeester wordt, om zo te zeggen, van de bezittingen van het huis van Saul en daarmee van Mefiboset als enige overlevende. En Ziba had 15 zonen en 20 knechten. Is het niet wat veel? Ja, dat wel. Wat het betekent, weet ik ook niet. Ja, ik kan het wel bedenken, maar dat doe ik liever niet. Want ja, daar hecht ik zelf ook weinig geloof aan, zal ik maar zeggen. Dus dat weet ik niet. Maar hij is wel belangrijk en we komen hem later nog tegen. Maar er staat bovendien ook nog, Mefiboset nu had een kleine zoon wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden waren knechten van Mefiboset. Maar Ziba zelf feitelijk ook. Dus het was toch een heel huis, om zo te zeggen. Ziba betekent zoveel als aangesteld. Ik zie in hem de uitbeelding van de gemeente. De gemeente die tot zoon gesteld zou worden, tot erfgenaam, om het een en ander te beheren. En Mefiboset wordt in de praktijk ondergeschikt aan Ziba. Want het praktische werk is Ziba. Ziba is verantwoordelijk voor het hele huis van Mefiboset. De gemeente is verantwoordelijk voor het hele huis van de gelovigen uit de Joden, want die maken deel uit van dat huis. Hebben jullie dat nog? En wat die Micha betreft, want ik ben even gaan zoeken in mijn eigen aantekeningen. Micha daarvan staat dat hij, staat niet hier geloof ik, nee, er staat uitdrukkelijk, Mefiboset was kreupel aan beide voeten, maar hij had wel een zoon Micha, dat is, zeg ik niet voor niks zo, want iemand die kreupel is, zou maar zo impotent kunnen zijn. Dat is niet altijd even duidelijk. Maar ik denk dat deze jongen gewoon zijn beide benen gebroken had of zo, de baby. In de tijd toen hij gevallen is. Maar in theorie zou het een dwarslesje kunnen zijn. Maar kennelijk, hij heeft een zoon, dus vooruit. Maar die wordt stamvader van veel nageslacht. En we lezen dat in 1 Kronieken, hoofdstuk 8. De lijsten met nakomelingen. In hoofdstuk 8 de nakomelingen van Benjamin. Benjamin gewoon Bela, de Belg. Leuk hè, beginnen we daarmee. Bela met een Ayin aan het eind. Zeg ik dat goed? Ja. Dat wordt dus vanzelf een G. Van een NG wordt het een G. Bela. Nou ja, goed. Laat ik me daar niet in verdiepen. Want het ging mij om vers 33. Ner. Gewoon Kis en Kis gewoon Saul. Dan weet u waar u bent. Nu vers 33 van 1 Kronieken 8. Ner gewoon Kis en Kis gewoon Saul en Saul gewoon Jonathan en Malchishua en Abinadab en Esbaal en Jonathans zoon was Merib Baal, maar dat is Mephibosheth. Merib Baal. De vertaling is grappig, want het kan positief en negatief vertaald worden. Merib Baal, strijder voor Baal. Maar het kan ook zijn strijder tegen Baal. Baal strijder. Zo van, is het nou voor of tegen? Ja, dat is het probleem met Mephibosheth ook. Was hij nou voor of tegen? In de volgende hoofdstukken. Waar hoort hij bij? Wiens kant kiest hij? Dat is twijfelachtig. Maar u weet wat er gebeurd is. Men heeft de naam Baal later verwijderd uit de Bijbel. De Masoreten hebben dat gedaan en toen is het geworden Mephibosheth. Maar hier is die naam Merib Baal blijven staan. En Mephibosheth betekent zoveel als hij verspreidt schande. Ja, strijdt hij nou tegen Baal of bedrijft hij, verspreidt hij schande? Waarbij de naam van Baal vervangen wordt door schande als Baal wordt opgevat als die afgod, historisch. U weet wel, de god van het Tyrus en Sidon, ja. Wat het maar was, ja, die Baal.
Maar is Boosheid is toch ook man van schande?
Boosheid is schande, ja. En Mephi, dat is zoveel als verspreiden. Verbreiden. Hij verbreidt schande. Er is nog wat anders aan de hand. Maar die is ook lastig uit te leggen. Dat is dat die naam Baal. Die wordt namelijk in de Bijbel wel degelijk gebruikt voor de Heer, voor Jehovah. Baal betekent namelijk Heer. Het is gewoon een van de woorden voor Heer, baas, meester. Wij hebben er ook een paar woorden voor. Heer. Vandaar dat je hem ook tegenkomt als Bel. Heer. En het is een beetje komisch dat wij de naam Jehovah vervangen hebben. Nou, wij niet, maar we hebben de naam Heer, de naam Jehovah vervangen door Heer. Dat had weer Baal kunnen zijn dus. Het is op een of andere wijze het ontwijken van een naam. Vreemd genoeg. En ik zei wij niet. En dan toch wij. Maar wij hebben dat niet uitgevonden. Dat hebben de Joden zelf gedaan. Want die hebben de Septuaginta gemaakt. En daar de naam Jehovah vervangen door Kyrios. Heer in het Grieks. En dat is de reden waarom wij er nog steeds mee zitten. Want we hebben dat gewoon overgenomen. het Hebreeuwse Jehovah uit het Oude Testament vertaald naar Heer in het Nederlands, zoals de Grieken het gedaan hebben, naar Kyrios in het Grieks. Nou ja, de Grieks sprekende Joden dan. Heb je dat nog? De Joden zelf noemen hem niet Heer, de Joden zelf spreken over de Eeuwige. Of gewoon de naam, Hashem. Om de naam ook maar niet te hoeven gebruiken. Dat is een raar verschijnsel. Maar ik probeer te zeggen dat de naam Baal ook in de Bijbel wel degelijk gebruikt wordt voor Jehovah. Alleen daarna wordt het problematisch omdat die naam Baal of het woord Baal ook gebruikt wordt voor die god van Tyrus en van Sidon en Libanon en wat het maar was. Zodat het geen prettige naam is. En daarom lees... Daarom lezen we ergens, gij zult meer niet meer noemen mijn Baal. De naam Baal zult gij niet meer, enzovoort. Het zal uitgewist worden. Dat hebben, hebben de Joden ook daadwerkelijk gedaan.
Sarah noemde Amon Baal.
Ja, Heer. Baal, Heer. Ja. Dus, zo is het maar net. Dus het blijft twijfelachtig. En nu terug naar dit verhaal. Deze Mephibosheth staat voor een gelovig overblijfsel uit het Jodendom. Maar het strijden voor Baal, strijdt hij voor Baal of tegen Baal? Ik ben van mening namelijk dat de naam Baal overdrachtelijk gebruikt wordt ter aanduiding van de god van het judaïsme. Die men inderdaad niet Jehovah noemt. Maar waarvan de Joden zelf bedacht hebben dat die Heer genoemd moet worden. En dus kwamen zij met de vertaling Kyrios. Let wel, dat is al 120 jaar voor onze jaartelling, voor Christus. Ongeveer, hè? De Septuaginta. En ik wijs er maar op dat andersom het ook zo is, want andersom heeft men ooit een gouden kalf gemaakt. En uitgereikt aan de evangelische omroep. Ja. Geweldig vind ik zoiets. Maar, toch maar. Men maakte ooit een gouden kalf en zei toen, dit is de God die ons uit Egypte verlost heeft. En morgen zullen we Jehovah een feest vieren. Zo staat het er echt. Zodat het gouden kalf weliswaar een afgod was. En zo wordt het in de Bijbel ook genoemd. Maar tegelijkertijd, die afgod, ja, die noemen ze toch weer Jehovah. Dan weer wel. En ik hoop dat u begrijpt wat ik probeer te zeggen. Ze hebben van de God van de Bijbel een afgod gemaakt. Een gouden kalf van gemaakt of zoiets. Of andersom, ze hebben hem de naam Baal gegeven. Maar onder Baal verstaat men sindsdien een andere god. Vandaar dat men inderdaad ook mensenoffers bracht en dat soort dingen meer. Aan wie? Aan Baal. Welke Baal? En hoeveel mensen over zijn er al gebracht aan die Baal? Ik bedoel het allemaal overdrachtelijk. Hè? Ik hoop dat u begrijpt dat ik nog met twee pennen schrijf. Hè? Met de tegelijk. En die Mephibosheth. In hoezo verbreidt die schande? Was hij een strijder voor Baal of tegen Baal? De naam laat dat in het midden. Nee, staat ook in mijn handboeken gewoon hoor. Dat het allebei kan. Ze weten het niet en historisch kunnen ze er niks mee. Nee, ze zeggen dat is, omdat in zijn voorgeslacht komt een Baal voor. Dat is ook zo. En daar zal hij vandaan genoemd zijn. Ja, oké. Okay. Maar profetisch heb ik daar niks aan, hè? Overdrachtelijk. Maar het blijft dus een twijfelachtige figuur. Dat bedoel ik maar te zeggen. Dat is één. En het andere is, Micha is een zoon van hem, daar gaat hij weer. vers 33 van 1 Kronieken 8. Nergewond Kis en Kis gewond Saul en Saul gewond Jonathan. En vers 34, Jonathans zoon was Meribaal, dat is Mephibosheth. En Meribaal gewond Micha. En de zonen van Micha waren Pithon, Melech, Tahares, Agas. En Agas gewond, gewoon binnen. Dan gaan we heel lang door. En zijn eerst geboren. En dat is, kortom, dat is nog een hele rij. En voor zover hij duidelijk is, dat is een hele lijst van afstammelingen, maar op een gegeven moment trouwt een van de dames uit Micha en dus uit Mephibosheth met een van de koningen van Juda. Of het nou Jotam was of Joram, daar wil ik afwezen. Hè? Oh, vandaar. Ja, oké. Okay. Nou ja. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar uiteindelijk stamt het Davidische koningshuis dus toch van deze Mephibosheth en dus van Jonathan en dus toch van Saul. Maar dat is dan langs een vrouwelijke schakel. Maar dat zie je wel vaker in de Bijbel. Want het Davidische huis stamt wel degelijk ook van Aaron. Ook via een vrouwelijke schakel. Enzovoorts. In de loop van de geschiedenis vindt die connectie plaats. Ja, dat gebeurt heel onopvallend. Maar ja, als je dat ik heb dat wel nagezocht. Zo goed mogelijk. Het is niet altijd even duidelijk, die geslachtslijnen. Maar dan kom je daarop terecht. Dan blijkt toch dat daar die erfelijke lijn toch gecompenseerd wordt op een of andere wijze. En ik denk dat dat met opzet zo gebeurt, dat er een goddelijk plan in zit. Ik heb je geloof ik wel eens eerder verteld dat je in de geschiedenis van Abraham, of van Terach met zijn drie zonen, Haran, Naor, of Naor, Haran en Abraham, dat gaat dan, dan wordt Abraham de jongste, die wordt de erfgenaam, maar in feite, via de huwelijken komt het toch bij de oudere lijn terug, hoor. Zeker wel. Toch. Gaat langs een omweg. Maar het komt toch bij de oorspronkelijke lijn uit. En hier vind je dit soort dingen ook. Overigens eindigt het hoofdstuk 2 Samuel 9 met nadruk. Met alzo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Dat je dat weet. Dat hij kreupel was aan beide zijn voeten. Dat is het eerste wat van hem verteld wordt als we hem tegenkomen in 2 Samuel 4, als ik me goed herinner. En hier eindigt die geschiedenis daar ook mee. Het wordt uitdrukkelijk gemeld. Denk erom, die man is gehandicapt. Maar niettemin aan de koningstafel. Of dat nodig was, ja, hij had kennelijk bezittingen, dat wil zeggen grond, die bebouwd moest worden, een landgoed op zijn minst. En Ziba was daarover aangesteld. Je zou zeggen, daar moet hij toch goed van hebben kunnen leven. Als Ziba ervan kon leven en zijn 15 zonen en 20 knechten en hoeveel ezels had hij ook alweer? Toen maar weer. Waarom zou Mephibosheth dan aan koningstafel moeten eten? Maar niettemin, dat was zijn positie. Maar dat is de positie van eigenlijk van heel de gemeente, maar specifiek van dit gelovig overblijfsel uit Juda in onze dagen. Maar niettemin, met grote nadruk, gehandicapt. Hij moet het hebben van of van David, die voor hem zorgt, of van Ziba, die een beeld is van de gemeente. Uiteraard, de aangestelde, de geroepenen. En daarna gaat het weer verder, maar dat staat er letterlijk in 10 vers 1. En het geschiedde daarna. Zie je hoe dat hoofdstuk 9 ingeklemd zit? Het geschiedde vervolgens. Het werd even onderbroken. Maar het is gewoon de andere kant van hetzelfde verhaal. Terwijl aan de ene kant het ene gebeurt, gebeurt aan de andere kant het andere. Zo gaat het trouwens ook verder in hoofdstuk 11. Daar hebben we het later natuurlijk over. Want die geschiedenis van David en Batsheba vindt ook plaats gedurende die strijd. Rond de vestiging van het Rijk van David. En ik zei vestiging van het Rijk van David, omdat ik daarmee in het midden laat of het was de oprichting van het Rijk of de instandhouding van het Rijk. Vestiging wil zeggen vastmaken. Dus het laat in het midden, was het er al of enzovoorts. Of moet het gecontinueerd worden? En dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt, maar het is allebei waar. En daarom zei ik het ook maar zo. Het geschiedde daarna, na de geschiedenis met Mephibozet, ja, na hoofdstuk 8 en de strijd die daar beschreven wordt, ja, het geschiedde daarna, want het verhaal is nog niet af, dat de koning der kinderen Ammons stierf. Dat is een eigenaardige gewoonte van koningen. Dan hebben ze met priesters gemeen, ze worden door de dood verhinderd te blijven. Maar hij stierf. Dat was Nahas. Nahas. Dat staat in vers 2 namelijk. En er staat ook in 1 Kronieken 19. Want dit hoofdstuk, maar dat heb ik allemaal al gezegd, komt overeen, nogal letterlijk, met 1 Kronieken 19. Op een paar zinnen na. Want dat weet u, hè. 2 Samuel 8 komt overeen met 1 Kronieken 18. 2 Samuel 10 komt overeen met 1 Kronieken 19. En het tussengeschoven hoofdstuk hier, dat vind je dus in 1 Kronieken niet. Vandaar dat je kunt zeggen een tussengeschoven hoofdstuk. Zie. Maar er staat hier, het geschiedde daarna dat de koning de kinderen Ammon stierf en zijn zoon Hanun, Johannes, zeg maar Jan, Hanun, genade, werd koning in zijn plaats. Toen zeide David, of gewoon en David zeide, ik zal weldadigheid doen, want David is toch bezig weldadigheid te doen. Ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Begrijp je me vooral goed? Die kinderen Ammons, die worden hier pas onderworpen. Even kijken, want in 8 vers 12 wordt Ammon ook genoemd. Van Syrië, van Moab, van de kinderen Ammons, van de Filistijnen, van Amalek enzovoorts. Dat wil zeggen dat Ammon was wel degelijk reeds aan David onderworpen. Dat betekent dat hij in ieder geval geschenken gekregen heeft van de Ammonieten ooit een keer. En in hoeverre die onderwerping een onderwerping was of een vernedering of wat dan ook, of alleen maar een wederzijds verbond, dat weten wij niet. Maar Ammon was in de praktijk onderworpen, ondergeschikt aan David, aan Israël dus. Maar niettemin hadden ze nog steeds een koning. Dat gaat zo, hè? Je hebt koningen en je hebt koning der koningen. Je hebt koningen, kings, en je hebt de high king. Je hebt koningen en daarna heb je ook een keizer en een admiraal. Ja, wel, zuster, ja. En Popla. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is lang geleden, hoor. Klaar. Nou goed. David zei, ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader, die inmiddels overleden is, weldadigheid aan mij gedaan heeft, zo zond David heen om hem door de dienst zijner knechten te troosten over zijn vader. Er wordt gewoon een delegatie, een gezantschap gestuurd namens David om de nieuwe koning te feliciteren en te condoleren. Of andersom, te condoleren en te feliciteren. Onder het motto, de koning is dood, levend koning. U weet wel. En de knechten van David kwamen in het land van de kinderen Ammons. Dat is niet zo heel ver hoor. Van rekenen vanaf Jeruzalem naar Amman. Dat is goed te doen. Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Anun: eer David uw vader in uw ogen, omdat hij troosters tot u gezonden heeft. Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden, dat hij deze stad doorzoeken en die verspieden en die omkeren? Kortom, de edelen, hoe zeggen ze iets? Van Anun, de vorsten, wat lageren dan de koning, die adviseren de koning en zeggen: denk erom, ze komen u wel troosten en zo, maar hou ze in de gaten, want die lui die komen het land verspieden. Om het land om te keren en leeg te roven en weet je veel wat. Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard half af, waarna een uitgebreide verklaring noodzakelijk is om ons duidelijk te maken dat dat niet lollig is voor die mannen. Dat hun baard. Er komt een veel kortere verklaring om uit te leggen dat het ook niet lollig was dat hij hun klederen afsneed tot aan hun billen. Het lijkt mij erger, maar dat is een kwestie van smaak, zuster. Jazeker. Dus maar het verhaal blijft kennelijk dat de baard, dat was van belang. Je kon niet zonder baard gezien worden. Dat blijkt uit wat er verder staat ook. Dus toen maar weer. David zegt uiteindelijk tot die knechten: blijf jullie maar een poosje even bij Jericho. Dat is aan de grens. Blijf maar even bij Jericho hangen totdat die baard weer aangegroeid is. Want zo kun je ook niet vertonen of ze ook een nieuwe jurk moesten kopen. Dat staat er niet bij. Want die groeit niet vanzelf aan. En, ja. Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard. Dat wij er nou grappen over maken is nog steeds tot schande van deze mensen natuurlijk. Ja, dus het lijkt me nu voldoende uitgelegd. Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af tot aan hun billen. Ik heb het nagekeken, dat klopt, tot aan hun zitvlak. Hun zitting. Dat waar een mens op zit. Ja. En hij liet hen gaan. Dat wil zeggen, hij stuurde hen weg. Niet hij liet, hij stond toe dat ze weggingen, maar laten gaan wil zeggen, enzovoort. Stuurde ze weg. Als zij dit David lieten weten, zo zond hij hun tegemoet, want deze mannen waren zeer beschaamd. En de koning, David, zei tot hem: blijf te Jericho, zodat u weet hoe het ging. Die mannen werden weggestuurd en de grens overgezet of zoiets. Althans de Jordaan over. En als je van Amman naar Jeruzalem moet, dan is de normale route langs Jericho uiteraard. De normale route loopt langs de dorpen en steden. En het is langs Jericho. Daar trokken ze dus de Jordaan over op de plek waar je altijd de Jordaan overtrekt. Bij de Allenby Bridge. Of Abdullahbrug. Maar goed. Of hoe die man heet tegenwoordig. Daar. Bij Jericho. Waar de kinderen Israël zonder Jozua dus ook terecht kwamen. Bij Jericho. Nou goed. Blijft de Jericho totdat uw baard weder gewassen zal zijn. Niet met shampoo, maar gegroeid dus. Hè, dat u dat begrijpt. Hè. Ja. En kom dan weder. En de kinderen Ammons zagen dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden. Die vind ik enigszins vreemd, omdat ze dat toch wel hadden kunnen weten. Dat deden ze toch met opzet. Nou ja. Maar goed. Toen ze zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kind, ze stonden in een kwade reuk, heet zoiets in gewoon Nederlands. Ja. Zonden de kinderen Ammons heen en huurden van de Syriërs van Bet-Rehob en van de Syriërs van Soba, die komen u bekend voor, want die lui zijn we tegengekomen in hoofdstuk 8. En toen heb ik u dat kaartje nog gegeven waar die namen ook allemaal op staan en zo. Want daar was al oorlog mee gevoerd. Die landen, die koninkrijkjes, waren al aan David onderworpen. In het noorden, maar bij de kinderen Ammons, bij Ammaan, dat begrijpt u. Al heette dat toen niet Ammaan, Rabba. Maar vooruit. Maar daar ben je, dat is oostelijk, hè, van Jeruzalem. Maar die Ammonieten die zagen erbij hangen. Die gaan nou eens David boos. Nu komen we in opstand. En misschien dat die andere volkeren, die landen die door David zijn onderworpen, ook wel in opstand willen komen. Want David is toch eigenlijk hun vijand van oudsher. Dus die Ammonieten sturen boodschappers naar de Syriërs van Bet-Rehob en de Syriërs van Soba. En zij huurden daar 20.000 voetvolks. Want legers, althans militairen, zijn te huren. Dat is altijd zo geweest. Dat is nu trouwens nog zo. Het is Napoleon geweest die hier in Nederland de dienstplicht heeft ingevuld. Die pas, het is alweer enige tientallen jaren geloof ik geleden, is afgeschaft. Maar ze worden gehuurd, toch? En je kan je verhuren aan de overheid, of leger. Want dat heb ik u uitgelegd, geloof ik, hoe dat zit met zo'n leger. Hè. Staande legers waren er niet. Hooguit een koninklijke garde, die het tot dagtaak had om de belangrijke figuren, namelijk vooral de koning, te beschermen tegen vijanden, want die zijn er altijd, logischerwijze. Maar een leger, ja, dat is gewoon al het manvolk wat een zwaard kan vasthouden, of hoe dat maar heet. Hè? Maar ze zijn te huur. Dus zij huurden 20.000 voetvolks. En van de koning van Maaga 1.000 man. En van de mannen van Top 12.000 man. En zoals gezegd, die namen kwamen we eerder tegen. Dus hier wordt een groot, kun je rustig zeggen, leger op de been gebracht. Bekende verhaal krijgt u nu van mij. Is dat niet wat erg veel? Dan zeg ik, ja, het is erg veel. Ja, maar zo groot waren die volken toch niet? Dan zeg ik, ja, dat denken jullie. Want dat hebben ze ons ook wijsgemaakt. Dat die volkeren, dat waren maar stammetjes en weet ik veel. Was niet veel bijzonders. En ik denk dat we dat moeten herzien en gewoon moeten laten staan wat hier staat. En is dat veel? Ja, dat is veel, dat is een flink leger. Maurits moest het met minder doen bij gelegenheid en Frederik Hendrik. Want we hadden het toch al over de 80-jarige oorlog, toch? Nou goed. Als David dit hoorde, zond hij Joab heen en het ganse heer met de helden, wat hij zelf aan leger op kon brengen. Dus hij moest wel, want de kinderen Ammons stogen uit en stelden de slagorde voor de deur der poort. En de Syriërs van Soba en Rehob en de mannen van Top en Maaga waren bijzonder in het veld. Dat wil zeggen, de Ammaan, de stad, werd verdedigd enerzijds, en anderzijds die gehuurde legers die waren ergens in het veld. Vandaar de veldslagen, zodat David en de zijnen van voren niet veilig waren en van achter ook niet. Want de stad werd zwaar verdedigd en de legers, door legers werden ze omsingeld. Daar komt het op neer. En om die reden wordt er ook een speciaal plan ontwikkeld. Maar ik moet hierbij vermelden, 1 Kronieken 19... 1 Kronieken 19, vers 6. Toen de kinderen Ammons zagen dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond gaan doen en de kinderen Ammons 1000 talenten zilvers, zodat je weet wat de militairen kosten, om zich wapenen en ruiters te huren uit, uit Mesopotamië en uit Syrië, Maaga en uit Soba enzovoorts. En de rest van de namen kennen we, maar er staat uitdrukkelijk bij uit Mesopotamië en uit enzovoorts. En bij Mesopotamië ben je een heel eind verder weg dan Bet-Rehob, Soba, Maaga en Top. Bij Mesopotamië ben je dus aan en feitelijk over de Eufraat. Want idealiter het twee-stromenland, Mesopotamië betekent dat immers, twee-stromenland. Siniar betekent precies hetzelfde. Twee-stromenland, ja, dat ligt tussen de twee stromen. Oké, een kilometer voor of voor de Eufraat mag ook nog, maar toen maar. Dan is het tot aan Mesopotamië. Maar het zijn zelfs legers uit Mesopotamië, dat is waar Asher is en verder naar het zuiden Babel. Dat is waarheen de kinderen Israëls later in ballingschap werden weggevoerd enzovoorts. Dat is op zijn minst tot aan de grote rivier. En ik zeg het zo, omdat dat de term is die de Heer gebruikt bij Abraham, meen ik al. Van dit land zal ik u geven. En de rivier, of de grote rivier, is de Frat. De Eufraat, Mesopotamië. Tot zover. En deze legers zijn vanaf daar, vanaf Mesopotamië. En ze gaan verslagen worden. Dat is het punt. Met als gevolg dat dat rijk van David zich in de praktijk uitstrekte na deze gebeurtenissen tot in Mesopotamië. En dat is minstens tot aan de grote rivier, tot aan de Eufraat. Zeg dat maar tegen de lui, de archeologen en hoe ze maar heten, die zeggen, oh, een rijk van David. Misschien is het er geweest, maar wij vinden er totaal geen sporen van in de archeologie. Hoezo geen sporen? Nou, David heeft zich niet bezig gehouden met de bezigheid van de gekken en dwazen die hun namen schrijven op deuren en glazen. Dat wil zeggen, David heeft het niet nodig gevonden om stijlers op te richten en inscripties te maken in de rotsen, dan wel kleitabletten vol te schrijven en op te slaan ergens in bibliotheken waarop staat, ik, David, heb, enzovoorts. Mis van het alles. Dus ze vinden zijn naam niet terug. En daarom zeggen ze, hij heeft nooit bestaan. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We richten grafstenen op en zetten daar onze naam op. In de hoop dat je nabestaanden blijven betalen. Ja, want anders is het na 10 jaar weg, hoor. Met stenen al. Maar goed, dat is nou mijn afdeling niet. Maar het helpt allemaal niks. Hè. Het is wat de prediker zei. Het is één generatie en dan is het weg en dan word je vergeten en dan is het voorbij. Ja. Maar goed, wij hebben de naam van David. Hij heeft wel bestaan, want hij heeft wel zijn naam nagelaten. Hij heeft nogal wat psalmen geschreven. Toch? En als profeet heeft hij het een en ander voortgebracht en we hebben het nu nog over hem. Dus heeft hij bestaan. Als dat de norm is. De andere keren beklaagt men zich. Ja, dat is een verhaal, maar het is van ouds niet overgeleverd, want de oudste geschriften zijn niet ouder dan zus of zo. Nou ja, en dan heb je geschriften en dan is het ook niet goed. Ze doen maar wat, hè. Maar wij hebben het hier. Maar dat u begrijpt waar het over gaat, hè. Het zijn die legers die gehuurd zijn uit landen die al overwonnen waren. in hoge mate. Mesopotamië misschien niet. Waarschijnlijk gaat het hier nu nog verder. Waarschijnlijk zijn het legers uit Mesopotamië die ingehuurd worden, omdat ze nog buiten het gebied en buiten de jurisdictie, dan wel buiten de zeggenschap, buiten het machtsbereik van David lagen. En dat die lui dachten, ja, als die David groter wordt, wij zijn de volgende, hierna zijn wij aan de beurt. Dus ze doen dus zelf niet mee, maar er worden wel legers geleverd. Zulke dingen gebeuren vandaag ook nog, hè. Er is een land zelf niet betrokken, maar er worden wel legers geleverd aan de Verenigde Naties. En langs een omweg enzovoorts. Meer verstand heb ik daar niet van, dus ik laat het er maar bij. Maar nou terug naar 2 Samuel 10. Waar dan staat, vers 8... De kinderen Ammons togen uit en stelden de slagorde voor de deur der poort van Amman, van Rabba, van hun hoofdstad. Rabba, Amman, Philadelphia heeft het ook nog geheten, maar dat is in latere tijd. En de Syriërs van Zoba en Rehob, de mannen van Top en Maga, waren bijzonder. Dat wil zeggen, afgezonderd daarvan, apart in het veld, waar dan ook maar. En Joab, het neefje van David en de legeraanvoerder. En Joab zag dat de spits der slagorde tegen hem was, van voren en van achteren dus. Zo verkoos hij uit alle uitgelezenen van Israël en stelde hen in orde, dat heet slagorde, tegen de Syriërs aan. En het overige des volks gaf hij onder de hand van zijn broeder Abisai, die het in orde stelde tegen de kinderen Ammons aan. En hij zeide, zo de Syriërs mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen. En zo de kinderen Ammons u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen om u te verlossen. Ik blijf in het midden en dan zie ik wel waar ik nodig ben. Mooi plan. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze schats. De Heere nu doet wat goed is in zijn ogen. Toen naderde Joab en het volk dat bij hem was tot de strijd tegen de Syriërs en zij vloden voor zijn aangezicht. En als de kinderen Ammon zagen dat de Syriërs vloden, vloden zij ook voor het aangezicht van Abisai en kwamen in de stad, trokken zich in de stad terug. Dus de Syriërs naar het noorden en de Ammonieten in de stad. En Joab keerde weder van de kinderen Ammons en kwam te Jeruzalem. Toen nu de Syriërs zagen dat zij voor Israëls aangezicht geslagen waren, zo vergaderden zij zich weder tezamen. Hergroeperen heet dat. En Hadad Ezer zond heen en deed de Syriërs uitkomen die op gene zijde der rivier zijn. Welke rivier? De Eufraat. En zij kwamen te Helam en Sobach, Hadad Ezers krijgsoverste, toog voor hun aangezicht heen. En als David werd aangezegd, als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël. En nou neemt David zelf de leiding, want de strijd is groter geworden, hè? Nu zijn we van over de rivier, Hadad Ezer, vanaf de, van over de Eufraat. Als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël en toog over de Jordaan en kwam te Helam. En de Syriërs stelden de slagorde tegen David aan en streden met hem. Maar de Syriërs vloden voor Israëls aangezicht en David versloeg van de Syriërs 700 wagenen en 40.000 ruiteren. Daartoe sloeg hij Sobach, een krijgsoverste, dat hij al daar stierf. Toen nu al de koningen die Hadad Ezers knechten waren zagen dat ze voor Israëls aangezicht geslagen waren, want die lui stonden erbij en keken daarna. Ik weet niet of u weet hoe zo'n veldslag ging vroeger. Maar tegenwoordig zit de generaal achter het televisiescherm, achter de monitor te kijken en weet ik veel. Maar nee, die lui die zaten op een paard op een heuvel en dan keken ze van achter de bosjes of enzovoort, keken ze naar beneden naar de strijd. Zo ongeveer als je die stieren ziet staan zodra je Spanje binnenrijdt, op elke heuvel staat zo, heb je het wel eens gezien? Zo staat zo'n grote zwarte, nee? zo'n boel, ja. Nou ja. Laat maar. Je kan het niet missen. En die keek er zo van bovenaf naar de gang van zaken in het dal. En zij zagen hoe dat ging. En toen maakten zij vrede met Israël, vers 19. Dat zij voor Israëls aangezicht geslagen waren, maakten zij vrede met Israël en dienden hen. Dat wil zeggen de Israëlieten. En de Syriërs vrezen de kinderen Ammons meer te verlossen. Dat wil zeggen, die kwamen niet om Ammon verder te verlossen. Dat met Ammon is nog niet geregeld, maar voordat dat geregeld wordt, zijn we bij de bij hoofdstuk 11 en bij David en Batsheba. Want daarnaast wordt nog een ander verhaal verteld. Maar dat wordt hierna geregeld alsnog, die Ammonieten. Daar komt die Uria uit het volgende hoofdstuk, die komt in die strijd dan om. Nou ja, goed. Dat doet er nou niet zoveel toe. Wat er nu toe doet, is dat die volkeren die onderworpen waren, kwamen in opstand. Met een aanleiding van niks. Maar ze kwamen in opstand. En dat breidde zich uit nog verder. Zodat men ook van over de Eufraat leger stuurde om David te verslaan. Maar het tegenovergestelde gebeurde, zodat het rijk van David daarmee zich uitstrekt tot over de Eufraat. Dat is het. En dat mag je gerust een wereldrijk noemen. Hierna komt Ammon er nog bij. En andere volkeren hebben we al gehad. Filistijnen, namelijk Edomieten en andere buurvolken, daar was hij bevriend mee, sowieso. Met Tyrus en Sidon, met Libanon, zeg maar, en met Egypte en zo verder. Dus ja, dit is daadwerkelijk een wereldrijk met David als de grote machthebber aan het hoofd. En dat breidt zich nog uit tot in de dagen van... Want als er een keer stabiel is, rustig wordt, dan wordt de energie besteed aan betere dingen dan oorlog voeren. Want oorlog voeren is niet anders dan kapitaalvernietiging. Maar goed. Dan gaan ze andere dingen doen. En dan krijg je dus dat welvarende rijk, de Gouden Eeuw, van hooguit enkele tientallen jaren, van Salomo. En daarmee het grote wereldrijk van Salomo en dus van de Feniciërs logischerwijze. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Want voor vandaag is dit weer de hoogste tijd. Misschien dat ik er volgende keer op terugkom, want ik heb 1, 2, 3 psalmen. Nou, in ieder geval 2 psalmen die geschreven zijn naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Dus die werpen daar ook nog licht op. Dus help mij onthouden. Maar voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben de rijkdom van uw woord. En dat wij deze oude geschiedenissen mogen lezen en bestuderen. En daarmee mogen zien dat u reeds zo lang geleden, duizenden jaren geleden, illustraties hebt gegeven van toekomende dingen. En in bijzonder van dingen die nog geschieden moeten, namelijk de oprichting van uw wereldrijk alsnog over de volkeren der aarde. En we danken u dat we daarnaar uit mogen zien. Omdat het de vervulling is van al hetgeen de profeten gesproken hebben van alle eeuw. Omdat het de vervulling is van wat u beloofd hebt vanaf de eerste bladzijden van onze Bijbel. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Die waarheid mogen kennen, daarbij mogen blijven, die waarheid mogen leren verstaan. Zodanig ook dat die waarheid ons vrij maakt. En ons maakt tot vrije zonen die geroepen zijn tot heerlijkheid. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En vragen u, weest u ons nabij onder alle omstandigheden. Opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op de omstandigheden om ons heen, maar integendeel op de vervulling van uw beloften. Amen.